mag u dienen met het woord. En ik wil graag met u opslaan het boek Openbaring. Openbaring van Jezus Christus. En zoals u allen zult weten is dat het laatste Bijbelboek. Jezus is verhoogd en heeft de geest uitgestort. De vreugdeboodschap is en wordt verkondigd. Nu gaan we lezen. Hoofdstuk 1, vanaf vers 9. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Naar Efesus, naar Smyrna, naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. En nu komt een hele opmerkelijk vers. Ik keerde mij om ten einde de stem te zien die tot mij sprak. Heeft u wel eens een stem gezien? En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaand en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wel wit als witte wol. Ik ga steeds meer op hem lijken. Als sneeuw en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in zijn oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Johannes, die de vreugdeboodschap heeft verkondigd, dit is het eind van zijn leven, hij heeft vermoedelijk een jaar of 60 het evangelie verkondigd. Hij was plusminus 30 jaar met de leeftijd van Jezus en hij is 103 jaar oud geworden, vertelt de kerkgeschiedenis. Hij is zo oud geworden toen hij vrijgelaten was van Patmos, dat zijn boodschap nog was dat hij rondgebracht werd op een brancard, door vier jonge mannen gedragen. Zo zie je wel eens geblesseerde voetballers van het veld verdwijnen. Maar hij werd dan van huisgemeente tot huisgemeente rondgedragen. En zijn prediking was dat hij overeind kwam: kinderkens, hebt elkander hartelijk lief. En dan zeeg hij weer in elkaar en dan werd hij naar de volgende huisgemeente gedragen om daar dezelfde boodschap te vertellen. Het is een anekdote, maar ik vind hem kostelijk. Zo wil ik eindigen. Hij heeft de vreugdeboodschap verkondigd. En hij ziet Jezus, de verhoogde Heer. Niet het kindje in de wieg. Niet de man van smarten. Maar de Heer in zijn heerlijkheid. Het gewaad van de Heer spreekt van koninklijke waardigheid. Het is tot op de voeten, dus je hoeft niet te bewegen, je wordt gediend. Maar wanneer je spreekt, dan wordt er geluisterd. Als je het boek Openbaring gaat lezen, dan spreekt daar een koning. Hij is omgord met een gouden gordel. Koninklijke waardigheid. Maar zijn wandel, te midden van de kandelaren, dat spreekt van priesterlijke waardigheid. Ik ga straks wat teksten citeren uit de zeven brieven. En dan is het de koning die zegt: die bekeer je. Dan is het de priester die zegt: als je overwint, dan zal ik je schenken. koning zegt, de priester nodigt en belooft en profeteert. Zijn handoplegging op Johannes betekent: je bent van mij. En zijn woorden zijn bemoedigend en vertroostend, koninklijk en priesterlijk. Vergeet het kinderlijke klein, o kinderlijke teer. Hier mogen we met Johannes de verhoogde Heer zien. We menen te verstaan, ik meen te begrijpen en ik meen dat dat algemeen is, dat dit heerlijke boek is voor de gemeente, dit boek Openbaringen van Jezus Christus, voor de gemeente van alle tijden en alle streken. Dus ook voor ons. En hoe maakt Johannes zich aan ons bekend? In de eerste plaats met: ik, uw broeder. En dat wekt vertrouwen. Want als je iemands broeder bent, dan heb je dezelfde vader. Dan behoor je tot hetzelfde huis. Het huis van God. En vervolgens zegt hij: en deelgenoot in de verdrukking. Johannes wordt verdrukt, letterlijk op dit moment, hè, als hij dit alles optekent. En is op de hoogte van de verdrukking en de vervolging van degene aan wie hij schrijft. Ze delen verdrukking. Zij ondergaan verdrukking. Handelingen 14 vers 22, dat luidt dat wij door vele verdrukkingen in het koninkrijk van God ingaan. Het opvallende van dit vers is: in het koninkrijk van God ingaan. Tweemaal dat woordje in. Verdrukkingen zijn niet alleen het deel van de apostelen, maar het deel van de volgelingen van Jezus. Bent u een volgeling van Jezus? Ben ik een volgeling van Jezus? Dan zullen er verdrukkingen zijn. Verdrukking kan uiterlijk zijn. Vervolging, gevangenis, smaad, armoede. In de bid stond zo even, bad een van onze broeders: dank u dat we hier zonder vervolging bijeen kunnen komen, zonder die verdrukking. Maar dat is die uiterlijke. Die dreigt trouwens wel in Nederland. Hè? Als D66 en GroenLinks in de regering komen, hè? Dat wordt steeds ernstiger in de tijden. Maar verdrukking is niet alleen uiterlijk, het is ook innerlijk. Toen ik in de jaren 80 naar Oost-Europa reisde, toen, dat waren vervolgde christenen geweest. Hè? Onder het nazisme, onder het communisme. Ik was in Polen en daar waren de christenen vervolgens onder de Rooms-Katholieke Kerk, de verdrukkingen. Maar zij baden voor ons. Ik was daar een beetje verwonderd over. En daar leerde ik dat wij in een grote verdrukking waren. Die innerlijke verdrukking. De verleiding van de rijkdom van het Westen. Van alles wat ons oog ziet. Ik heb toen nog veel meer moeten leren binnen van bewaar mijn oog voor wat ik zie. En zij baden voor ons. En ik heb daar een evangelist opgetrokken die in een concentratiekamp gezeten heeft. Hij zegt: wij weten waar we aan toe zijn. Maar jullie niet. Jullie hebben het veel moeilijker. Nou, hij deed mijn ogen open, want ik was zo bereid als jonge man om die vervolgde christenen te helpen. Ja, zo is er ook in China een evangelist geweest die jarenlang in zo'n werkkamp gezeten heeft. En het Westen bad voor zijn vrijheid. En toen hij vrij was, zei hij van: ik wou ook nooit vrij gekomen was. Want in dat kamp kon ik het evangelie aan mijn medeslachtoffers vertellen. En nu heb ik huisarrest en ik kan niks doen. Begrijpen wij in het Westen niet. Daar moeten we aan denken, aan doordenken. Dat het evangelie op plaatsen terecht kan komen waar vervolging is. Innerlijke verdrukking. Paulus zegt ons: als één lid lijdt, leiden alle mee. En de Hebreeënbrief zegt ons: gij hebt met de gevangenen mede geleden. Ik heb er jaren geleden ook over gebeden. Hoe kan ik nu lijden met een gevangene? En ik kwam in een gesprek met een oudere zuster. En waar kwam het op neer? Dat zij zei van Wim, ik stop met gebed als ik bid voor een gevangene. Want ik krijg zo'n pijn in mijn lichaam als ik daarvoor bid. Heeft u dat wel eens ervaren? Als u werkelijk doorbidt voor, niet zomaar een kaartje schrijft op verzoek van open deurs naar een gevangene ter vertroosting. Maar als je voor hem op zijn knieën gaat en de nacht doorworstelt. Als je het lichamelijk gaat lijden, dan ga je ervaren wat je broeder of je zuster ook ervaart. Als je je elleboog stoot, dan doet alles toch zeer. Als je hoofdpijn hebt, ga je toch op bed liggen. Je hele lichaam lijkt mee. Innerlijke verdrukking. Maar ook ouders om hun kinderen. Als ze afdwalen. Dat is innerlijke verdrukking. Oudsten om afgedwaalde schapen. Ik heb mee mogen werken met een starter van een gemeente. Dat was een oudste, een echtpaar. Ik heb 3 jaar lang, eens in de maand daar gesproken en 3 jaar lang daar op woensdagavond de Bijbelstudie mogen doen. Maar op zaterdag ben ik verschillende keren naar mijn broeder gereden en dan gingen we huisbezoeken doen. En dan bezochten we mensen. En op een gegeven moment viel het me op. Deze mensen zag ik niet zondags in de dienst. Die zag ik niet woensdag op de Bijbelstudie. Dus ik zei van, welke mensen bezoek je daar eigenlijk? Want die ken ik niet. Ja, hij zegt, je gaat niet naar de schapen die binnen zijn. Je gaat naar de schapen die buiten zijn. Die man die had dat op zijn hart. Uiterlijke verdrukking, innerlijke verdrukking. Lees ook maar eens de eerste brief van Petrus. Hij spreekt over de hoop in verband met het lijden. In verband met verdrukking en vervolging. Johannes gaat verder met te zeggen, deelgenoot in het koninkrijk. Hij is niet alleen deelgenoot in de verdrukking, maar ook deelgenoot in het koninkrijk. We delen het koninkrijk. Openbaringen 1 vers 6 leert ons, hij heeft ons tot een koninkrijk gemaakt. Het koninkrijk is nog verhuld. Maar wij zijn verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus. Zoals Paulus dat aan Titus zegt. Het koninkrijk, dat delen we reeds. Zichtbaar is het nog verhuld, maar we verwachten die heerlijkheid. Ondanks de verdrukking leven we niet in doemdenken, maar in roemdenken. Anders gezegd, in komdenken. En Johannes zegt ons verder, ik ben uw deelgenoot in de volharding in Jezus. Hij zegt, jullie zijn niet alleen mijn deelgenoot in de volharding, jullie zijn deelgenoot in de volharding in Jezus. De volharding die Jezus kenmerkte. Jezus is onze bron. Hij is ook de bron van onze verdrukking. Omwille van zijn naam worden we verdrukt. Maar hij is ook de bron van de volharding. En volharding heeft hier het accent van verwachting. We volharden omdat we verwachten die zalige hoop. En hem verwachtende zijn we meer in staat de verdrukking ter wille van het koninkrijk te verdragen. Wanneer je het koninkrijk niet verwacht, dan wordt het moeilijk om de verdrukking te verdragen. David wist dat ook al. Hij zegt in Psalm 119, benauwdheid en nood hebben mij getroffen. Maar uw wet, en dan zeg ik een aantal woorden die in Psalm 119 allemaal voorkomen, uw getuigenissen, uw wegen, uw geboden, uw verordeningen, uw woord, uw bevelen, uw beloften, zijn mijn bron van blijdschap. Zo ook dit boek Openbaringen van Jezus Christus. Verdrukking is ons deel. Maar al de woorden van dit boek zijn als een bron van blijdschap. Want dit boek vertelt ons straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een bron van blijdschap is dit boek. Ik woon sinds maand of 5 in Rome. En ik heb 6 jaar geleden ben ik uitgenodigd geweest in Rome op een vervolgcursus, een vervolg-alpha-cursus, te spreken over het boek Openbaring. En dat was in een kerkelijke groep. En het motief was, ja, broeder Wendt, we vinden over het algemeen het boek Openbaring zo moeilijk. Dus het eerste waar ik ze op attent gemaakt heb, is zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie. Dus ik ben begonnen met deze broeders en zusters zalig te verklaren. Dat is geen heilig verklaring zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat kent, maar jullie zijn zalig. Ook begrijp je misschien niet alle woorden daaruit, maar je bent zalig als je het hoort en voorleest en daarnaar luistert. En hoe moeilijk is het voor een kind om naar de woorden van mama te luisteren en naar de woorden van papa te luisteren. Dat moet het leren. Je kent misschien het voorbeeld van Marietje, zo'n klein meisje van een jaar of 3. Is nog bij mama thuis en in de kamer staat een wat speelgoed. En mama zegt, Marietje, jij gaat lekker spelen. Mama gaat afwassen in de keuken. De deur staat open. Ik kom af en toe bij jou kijken en jij komt af en toe bij mij kijken. Zullen we dat doen? En Marietje is leuk aan het spelen. En dat gaat een hele poos goed. En dan zegt mama op een keer, Marietje, we doen het weer. Mama gaat afwassen. En straks alles schoon en de maaltijd is klaar voor papa als hij thuis komt. Maar ik zet hier op tafel een potje sherry. Dat is open en dat mag daar staan. Maar daar moet je niet aankomen hoor. Mama heeft het alleen maar neergezet. En mama is aan het werk. En het wordt zo stil in de kamer. En als ze dan gaat kijken, wat doet Marietje? Er zit dan een sjembot. Het is zo moeilijk om te luisteren. Maar degene die gezag over je heeft, dat is onze zwakte. En wat heeft God, onze Vader, een geduld met ons? Wat heeft Hij een geduld met Wim Lent? Wat heeft Hij een geduld met u? Wat heeft Hij een geduld met de mensen die Hij zo lief heeft dat Hij zijn Zoon gegeven heeft? Nu ga ik u iets zeggen over de schok die Johannes ten deel valt. Wat moet het een schok voor hem geweest zijn? Hij schrijft aan zijn deelgenoten in de verdrukking, deelgenoten in het koninkrijk, deelgenoten in de volharding, deelgenoten in Jezus. Nou, dat bent u allemaal. Ik ben zijn deelgenoot. Maar dan krijgt hij vervolgens de brief van aan de 7 gemeenten gedicteerd. En als schrijvende moet Johannes ontdekken dat het met zijn broeders, zijn deelgenoten in de verdrukking, in het koninkrijk en in de verhouding in Jezus, niet zo goed gaat. Luister maar. Nu ga ik er even vanuit dat u het boek Openbaringen meerdere keren gelezen hebt. Dus ik ga citeren en ik hoop dat u dat allemaal verstaat. Luister maar hoe het met zijn broeders, zijn deelgenoten is. Jezus zegt, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gij hebt daar sommigen die vasthouden aan de leer van Bileam. Gij hebt ook sommigen die aan de leer der Nicolieten vasthouden. Ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt dat zij een profetes is en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zij dood. Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Is dit de priester die spreekt of de koning? Dat is de koning, hè? Een groot deel van de deelgenoten van Johannes zijn besmet met valse leren en onreinheden. Ik heb gisteren zitten zoeken, moet ik nu leringen zeggen of leren? Ik heb mijn woordenboek erover opgeslagen en ik kon er geen wijzer voor. Valse leren. Valse leren. Ja. En onreinheden. 5/7 van de gemeente is ziek, zondig. Dat is een schok voor Johannes. Die omwille van de naam van Christus, die de vreugdeboodschap verkondigd heeft, gevangen zit. Het gaat slecht met zijn broeders en zusters. En daar kom ik nu toe aan een vraag van Paulus, die de vraag stelt. Onderzoek uzelf. of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? En als we onszelf onderzoeken en het blijkt dat het nodig is dat we ons bekeren en leren te overwinnen, dan belooft Jezus ons geweldige zaken. Het is dezelfde persoon, maar nu gaat hij priesterlijk spreken. Hij belooft ons te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Hij belooft ons te ontvangen van het verborgen manna en een witte steen en op die steen een nieuwe naam. Bent u daar ook nieuwsgierig, hè? Hoe zal ik straks eten? Ik had van de week een mailtje met een vriend die heet Ham. Dus ik heb geschreven, in de aanhef geschreven, ik ken alleen maar Hanna en dat is de genadige, geloof ik. Maar Han zal dat dan ook wel zijn. Dus ik krijg een mailtje terug op antwoord dat begint. Jij heet Wim, maar dat komt van Wilhelm. En Wil, dat beschreekt van degene van sterke persoonlijkheid. En Helm, dat is degene die beschermt. Nou, en toen ging die weer over. Maar wat is mijn nieuwe naam? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Hij, Jezus, heeft de naam boven alle naam. Daar heb ik over nagedacht. Dan weet u wat, tot welke slotsom ik kom. David heet beminde, geliefde. Abraham, vader van vele volkeren. Hè? Bijbelse namen. Dus we zullen straks, dat geloof ik vast, op die witte steen een naam hebben met een geweldige betekenis. Maar hij heeft de naam boven alle namen. Als uw witte steen nu naast de uwe ligt, naast de uwe, al die namen. De mijne komt er ook tussen, al die namen, witte stenen. Dan is zijn naam boven al die namen. Hoe prachtig onze namen ook zullen luiden en wat de betekenis is. Hij voegt er iets aan toe en dat komt boven alles uit. Zo groot is zijn heerlijkheid. Hij belooft ons macht over de heidenen. En hij belooft ons de morgenster. Hij belooft ons bekleed te worden met witte klederen. En hij belooft onze naam te belijden voor zijn vader en voor zijn engelen. Hoe vaak belijden wij zijn naam voor? Bij familieleden doen we al zo vaak onze mond dicht. Om de lieve vrede willen. En dan het prachtigste. Hij belooft het zitten op de troon met hem. Maar dus de priester die belooft, die voorzegt. Dit zal geschieden wanneer jullie je bekeren. Wanneer jullie overwinnen. Wat een rijkdom wordt ons belooft wanneer wij overwinnen. Het is de moeite waard onszelf te onderzoeken, onszelf te beproeven. Weet u, als het boek Openbaring van Jezus Christus geschreven wordt, 7, gemeente, 7, de volheid van gemeente, er hoeft niets aan toegevoegd of afgevoegd te worden, dat is de volheid van de gemeente, op grond daarvan verstaan we en begrijpen we en geloven we dat de brieven geschreven zijn aan alle gemeenten van alle tijden en alle plaatsen. Zouden 5/7 onder ons ziek zijn? Zo moeten we eigenlijk denken. Dan is het tijd dat we ons bekeren van die valse leringen. Nicolai, hoe vaak heeft u het gelezen? Jullie voldoen aan de leer van Nicolai. Er zijn maar weinigen die weten wat de leer van Nicolai is. Wat was nou de leer van Nicolai? Nee. Nico betekent beheerser. En Laos betekent volk. Het is de heerser over het volk. Het is de leer van een hiërarchie. Eén bovenaan. Paus, aartsbisschoppen, bisschoppen, priesters en de talloze leken. En we hebben een reformatie gehad. En toen werd het een dominee. Dominus. In het Grieks. In het Latijn. In het Grieks is dat kurios. Er is er maar één kurios. Waar me eeuwenlang iemand dominee genoemd, heer. Ik heb meerdere gesprekken gehad uit de kerkformatie waar ik uit voortgekomen ben. En het gesprek ging als dus. De dominee zegt, en dan zei ik, de Bijbel zegt. En de dominee zegt, en ik zeg, de Bijbel zegt. Ze zijn afhankelijk van die ene heer geworden. Ze hebben hem ook zo genoemd. Zo ben ik ook opgegroeid. Ja, in onze evangelische bewegingen zijn sommige voorgangers erger dan de dominee die erger was dan de paus. Dat is de leer van Nicolai. Eén heeft het voor het zeggen. Wat juicht het volk om die charismatische leiders? Ze worden met privévliegtuigen gehaald om grote conferenties te leiden. Ik werd een keer uitgenodigd om naar een conferentie te komen. Een prediker uit India, die woorden moet je horen, Wim. Ik zeg, waarom moet ik die woorden horen? Nou, hij heeft in India 3000 gemeentes gesticht. Ik zeg, daar ga ik niet naar hem toe. 3000 gemeentes, zoals 10 jaar lang dagelijks een gemeente stichten. Waar haalt hij de tijd vandaan om hier in Nederland te komen spreken, als hij het daar zo druk heeft? Het is zo goed om te gaan leren onderscheiden zalvende woorden of gezalfde worden. En de gemeente loopt de zalvende woorden achteraan. En wat is het goed als we onszelf onderzoeken? Op al deze gebieden die ik u genoemd heb, ik heb geen tijd om de leer van William en de leer van Isebal en dergelijke uit te leggen, maar onderzoek het maar eens, vraag het wat u maar aan bekenden. De sprekers, die toetsen jullie, die beproeven jullie. Spreken ze wel de waarheid? Zo mogen en moeten jullie mij toetsen. Ik zelf beproef me of ik een Christus ben. U beproeft u of ik een Christus ben. En u beproeft, toetst mij. Het gaat er dus om of we in het geloof zijn. Of we er zeker van zijn dat Christus in ons is. Daar ligt de prediking. U kunt hem straks weghalen. Alle teksten staan erbij genoteerd. Dus je kunt het allemaal nalezen. Maar ik ga nu iets zeggen wat er niet in staat over de liefde van God. God schiep hemel en aarde, de Hof van Eden, en hij wandelde met de mens. Onthouden, God kwam uit de hemel en wandelde daar in die hof met de mens. De mens zondigde. En na die tijd was er een enkele mens, een Henoch, een Noach, er zullen nog wel meer geweest zijn, die wandelde met God. Dus God kwam niet meer in de hof wandelen met de mens. Er was nog een enkele mens die wandelde met God. God roept Abraham, volk Israël ontstaat en God komt wonen te midden van zijn volk, in de tabernakel, afgeschermd. Die witte omheining van het heilige der heiligen zegt, blijf van mij af. Alleen de deur, met zijn heerlijke kleur, dat zegt, kom, kom. U kent het dan daarna. Maar God is afgeschermd. Maar hij woont te midden van zijn volk. Een uitverkoren volk, een zondig volk. Mislukt dat plan van God. Dan zendt hij zijn zoon. De zoon komt tot zijn volk waar hij uitgeboren is. En nu is hij niet afgeschermd. Omdat hij niet afgeschermd is, kunnen we hem doden. Liefde van God. Niet afgeschermd wandelt hij te midden van zijn zondig volk. De fariseeën die zeggen, hij gaat om met hoeren en met tondaars. Hij is niet afgeschermd. En wordt geslacht, gaat hij naar zijn vader terug, bidt daar 10 dagen de vader, zijn discipelen, de leerlingen bidden 10 dagen en dan stort hij zijn geest uit. Nu is het niet wandelen met God, of God wandelen met mij, ik wandel niet met God. Hij woont niet afgeschermd te midden van een zondig volk. Hij wandelt niet onbeschermd te midden van zijn volk. Hij woont nu in zijn volk. Een zondig volk. Wat een liefde. Wat een liefde. Hij is in mijn hart uw hart komen, man. Gaan we straks aan tafel, omdat we beseffen, ik ben helemaal rein, ik ben helemaal heilig. Of in het geloof, hij woont in mij. Zijn liefde is zo groot dat hij woning wil maken. Varkensstal. En dan gaat hij daar opruimen. Gaat hij daar bezemen. Heeft het ook wel eens meegemaakt dat er iets opgeruimd wordt in je leven. Je zegt, afblijven, dat was voor mij. Dat wil je niet prijsgeven. Daar heb ik mijn worstelingen aan mee gehad. Dus de Heer me duidelijk maakte, doe dat weg uit je leven. Ja, maar dat is... Jezus had die rijke jongeling lief, hè, staat er. Maar de liefde van die jongeling was voor het geld was net iets groter. Die verloor dat gevecht. Ik ben zo blij dat ik meer van die gevechten verloren heb van Jezus. Dat hij in mij mag overwinnen. Hij wil overwinnen. En ik geef hem steeds meer ruimte om te overwinnen. En die gedachten mogen we straks aan tafel. Hij is de grote overwinnaar. Mag ik zeggen dat ik rein en heilig ben? Ik ben rein om het woord wat hij gesproken heeft. Ik ben heilig omdat ik hem toebehoor. Toch komt hij wonen in een hart wat hij nog moet opruimen. Schoon moet maken. Bezemen. Het gaat er dus om of wij in het geloof zijn. Of we er zeker van zijn dat Christus in ons is. Ik heb daar niets over gesproken, over die liefde van God. Maar het betekent ook niet in naam christen zijn. Ik heb de laatste 20 jaar geleerd dat als aan mij gevraagd werd of ik een christen ben, zeg maar, ik ben een leerling van Jezus Christus. Zeg jij maar of ik een christen ben. Het zijn de niet-gelovigen geweest in Antiochië die de volgelingen van Jezus christen genoemd hebben. Ze hebben zichzelf niet christenen genoemd. De ongelovigen noemen hen christenen. Wat betekent dat? Ik merk aan jou dat je doet en spreekt en handelt als degene die je predikt. Ze herkennen dus Christus in ons. Laten zij het maar zeggen. Ik ben een leerling. En ik ben nog lang niet uitgeleerd. Het duurt zo lang. Maar die hemel komt en die nieuwe aarde komt. Het is veel meer dan bepaalde geloofswaarheden onderschrijven. Het is veel meer dan deel van de goede herder zijn. Weet u wat het is? Deelgenoot zijn in de verdrukking. En in het koninkrijk. En de volharding in Jezus. Wilt u met mij nu aan tafel gaan?